Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan proponent C. Budding uit Elspeet. Vanavond hoopt dominee M. Baan uit Veenendaal om 7 uur voor te gaan in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte voor de diaconie, de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Zondag 3 november hoopt voor te gaan, 's morgens om 10 uur dominee C. Stelwagen uit Nunspeet in Stiavelin. En 's avonds om 7 uur hoopt ook hij voor te gaan, maar dan in de Westerkerk. U wordt herinnerd aan de Bijbelkring van morgenavond om 8 uur in het bijgebouw van de Westerkerk. Achter in de kerk liggen de vragen voor hen die geen printmogelijkheid hebben. Woensdagmiddag 30 oktober is er weer kinderclub van 2 uur tot 3:30 in Stiavelin. Jullie zijn allemaal van harte welkom vanaf 4 jaar. Neem gerust je vriendje of je vriendinnetje mee. Volgende week zondag kunt u weer boodschappen meenemen voor de stichting Manna. Dit alles Deo voor Lente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is nu Psalm 99, het eerste vers.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door te zingen van Psalm 113... En daarvan het eerste en ook het vierde vers. Gij zeren knechten, loof den Heer, looft zijn naam, verbreidt zijn eer. En ook het vierde, wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk. En wat er verder volgt in Psalm 113, vers 1 en 4.
Thank you.
Gemeente, laten we deze morgen ook samen luisteren naar de heilige wet van de Heere en ook de samenvatting die onze Heer Jezus Christus ons gegeven heeft. En wij zingen daarna van Psalm 48 en daarvan het vierde vers. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. En wat er verder volgt in Psalm 48, vers 4. Maar luisteren wij nu eerst naar Gods heilzame geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En onze Heer Jezus Christus gaf ons de samenvatting van die wet, toen hij zei: Gij zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naasten liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten.
Yeah.
Gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Trouwe en almachtige God in de hemel, op deze zondagmorgen mag ook hier in Frieseveen weer een gemeente samenkomen rondom uw heilig woord. Heere, alles was in gereedheid gebracht. De deuren van dit gebouw mochten opengaan. En er mag een geopende Bijbel liggen, omdat u ons hier naartoe riep. En dat doet u op zoveel plaatsen, ook nu in Nederland. Heere, wat is het toch een teken van uw goedheid en trouw, dat u niet, want dat had u kunnen doen, Heere, dat u ons niet van u afstoot om te zeggen dat wij, Heere, zondaren zijn, die voor u niet kunnen bestaan en dat u naar recht zou doen als u zou moeten zeggen, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Maar nu komt u juist ook deze morgen met een geopende Bijbel. En u roept ons om ons samen te zetten rondom uw heilig woord. En daarin ligt zoveel trouw en goedheid van u, Heere. Dat kunnen wij geen eens als mensen bevatten. O, dan moeten we het u belijden dat wij geen eens echt goed zicht hebben op wie wij zelf zijn van nature. Dat we zondaren zijn en niet zomaar dat we af en toe eens iets verkeerds doen, maar dat wij vijanden zijn van u, o God. Heere, dan mogen we hier met jong en oud samen zijn. En dan weet u hoe we hier naartoe gekomen zijn. U kent ons hart precies. En Heere, dan mogen er ook zoveel kleine kinderen zijn. En Heere, wilt u ook in hun hart werken, hoe jong ze ook zijn, dat ze het mogen weten, ik heb de Heere Jezus lief. O Heere, dan zult u dat ook steeds meer doen ervaren wie u bent. En tegelijkertijd gaan we zien wie we zelf zijn in onze zonde en ongerechtigheid. O dat we niet voor u kunnen bestaan, maar dat we toch mogen zingen met heel ons hart. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Ja, Heere, zo komen we ook tot u, ook om onze jongeren aan u op te dragen, die hier ook in zo'n grote getale mogen zijn. En dan bidden wij, Heere, wilt u hun hart aanraken, dat de preek van vanmorgen ook niet ver van hun af zal staan, maar dat ze het ook ervaren in hun eigen hart en leven, dat waar ze soms zelf ontrouw zijn, dat u de getrouwe bent, omdat u een God bent die niet liegen kan. Omdat u werkelijk uw waarheid, ja uw verbond, zal waarmaken. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Heren, dat hopen toch straks ook te zingen. En daarop pleiten wij, ook als het gaat om de jongeren in ons midden. Dat, Heren, er zoveel stemmen zijn om hen heen. Misschien wel de grootste stem diep binnen in hun hart. Waar is God? En wat is waarheid? En dat u deze morgen neerdaalt door uw Heilige Geest. En ons hart in vuur en vlam zet voor u. O Heere, dan weten we het. Dat we hier misschien wel naartoe gekomen zijn. Omdat het moest. Of het onverschilligheid en toch, ach ja, het was zo gewoon en dat u het vandaag zo totaal anders kan maken. Dat u door uw Heilige Geest komt en ons hart vernieuwt en ons het leven geeft voor uw heilig aangezicht. Ja, die ons wederom geboren doet worden. Heere, mag het voor ons allemaal gelden. Ook misschien als we hier zitten na en we mogen het niet ontkennen en we ontkennen het ook niet. Dat u al tot ons gesproken hebt. Dat we mogen weten van die genade die u uitstort in ons hart. Dat we mogen leven voor uw aangezicht. en uw liefde geproefd en gesmaakt hebben. Maar wat zijn we dan ook van die mensen die zomaar weer van u wegdwalen, van u afdwalen. Ja, zoals dat verloren schaap wat het zelf wel dacht te redden. Mag het dan zijn dat u ons deze morgen ook opzoekt en dat u ons uw vrede geeft, dat u ons uw liefde schenkt opnieuw en dat we het mogen weten, al zijn wij ontrouw, o God, u blijft getrouw. U bent die God die niet liegend kan. Heere, zo hebben we u allemaal nodig deze morgen, niemand uitgezonderd. En dan weet u ook de nood van ons leven waar we mee zitten en mogen er wellicht ook voor morgen antwoorden zijn. En dat u ook ons aanraakt. O Heere, leer ons allemaal te zien op u, de overste leidsman van het geloof, u de Heere Jezus Christus. Zo bidden wij u ook voor diegenen die met ons verbonden zijn via de kerkradio of op een andere wijze deze dienst ook zullen beluisteren of meebeluisteren. Wilt u ook daar in de woningen, soms in de stilte van de eenzaamheid, wilt u ook daar krachtig werken? En mogen we zien, o Heer, als gemeente, hier vergaderd, op u, de Heere Jezus alleen. Wij vragen dat van u, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij willen het woord van de Heere samen gaan openen. En wij doen dat in de brief van de apostel Paulus aan Timotheus. De tweede brief, 2 Timotheus 2. En dan vanaf vers 1 tot en met vers 13. Ik noemde u 2 Timotheus 2 vanaf vers 1 tot en met vers 13. Waarin mijn Bijbel boven staat strijd en lijden. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij die mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg. Doch de Heere geven u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zaden Davids naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leid tot de banden toe als een kwaaddoener. Maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Tot zover, gemeente, de lezing uit Gods heilig woord voor deze morgen. En boven de preek van deze morgen zet ik: God is getrouw, zijn plannen falen niet. Een titel van een bekend gezang. God is getrouw, zijn plannen falen niet. En we willen met de hulp van de Heere stilstaan eigenlijk bij dit gedeelte uit de brief. Want u zult zien dat er een samenhang is ook tussen de versen op zich. Waar wij als kernvers eigenlijk willen staan bij vers 13. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Maar we zullen eigenlijk zien dat vanaf vers 11 tot en met vers 13 dat eigenlijk een loflied is. Een hymne die de apostel uitspreekt. En dat heeft dus helemaal betrekking op het voorgaande wat hij gezegd heeft. Dus u zult wel merken dat dit hele gedeelte aan de orde komt. Waarbij het de kern is, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Maar gemeente, voordat wij hierover na gaan denken, gaan wij eerst samen zingen. En wij doen dat uit Psalm 105, waarin we juist ook die trouw van God bezongen wordt. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken, vers 5. En ook het zesde, al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren, aan Jacob, tot een wet gesteld. En dan ook het 24e vers. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Psalm 105, vers 5, 6 en 24. En vooraf mag u uw gaven geven voor de u reeds genoemde doeleinden. Gemeente, ik val vanmorgen maar met de deur in huis. Wat zijn trouw en betrouwbaarheid vandaag de dag beladen, maar ook belangrijke woorden, of niet? Hoe zou onze wereld eruit zien als er geen betrouwbaarheid is? Als we echt van niemand op aan kunnen? Als we een regering hebben die corrupt is en die steekpenningen aanneemt en er wordt maar wat aangerommeld. We kunnen veel zeggen van onze politici, maar dat is niet het geval, denk ik. Ons land wordt gelukkig nog in orde en regel bestuurd. Anders zou ons land onbestuurbaar zijn. En we hebben vorige week, of die week ervoor was het alweer, gezien hoe erg het is als er aan bepaalde instanties getwijfeld wordt, als er aan betrouwbaarheid van uitslagen getwijfeld wordt, als het gaat om het stikstofprobleem. Heel Nederland stond op zijn kop, alle boeren waren in Den Haag. Omdat er getwijfeld wordt aan de betrouwbaarheid van instituten die betrouwbaar moeten zijn. Dat staat Nederland op zijn kop. Maar nog erger wordt het als de onbetrouwbaarheid dichterbij komt. Onze familiekring binnenkomt. Als we elkaar niet meer kunnen vertrouwen. In onze relaties, in onze gezinnen. Verschrikkelijk. Als een man zijn vrouw ontrouw wordt. Of andersom. Dat maakt zo afschuwelijk veel kapot. En jongens en meisjes, als jullie geen vertrouwen ervaren op school. Dat er een soort onveilige situatie is. En dat je met grote tegenzin naar school gaat. Omdat je mensen om je heen niet vertrouwt. Afschuwelijk. Zie je dat wij allemaal wel voelen hoe belangrijk woorden als trouw en betrouwbaarheid zijn. Nou, daar gaan we vanmorgen meer over horen. Vanmorgen hebben we een gedeelte van de brief van apostel Paulus aan Timotheus voor ons liggen. Aan zijn zoon, zijn geliefde zoon Timotheus staat. Zo innig is de apostel met zijn zoon, met zijn geestelijke zoon, wel te verstaan, het was geen echte zoon, verbonden. Jonge voorganger, de gemeente van Efeze. En Paulus, die schrijft deze brief vanuit de gevangenis. En jongens en meisjes, nou hebben jullie misschien bij een gevangenis een beetje het idee van nou, hè, een kaal hok met tralies ervoor en daar zat Paulus. Nee, hij had wel enige bewegingsvrijheid. Hij kon zelfs ook gewoon schrijven, dat mocht hij doen. Hij had een soort huis waarin hij woonde. Maar goed, toch, hij wacht zijn vonnis af. En hierbij moeten we goed bedenken als we deze brief lezen, dat het hoogstwaarschijnlijk een van de laatste brieven geweest is die de apostel Paulus ook geschreven heeft aan Timotheus. Niet lang daarna kwam hij hoogstwaarschijnlijk om door de beulen van keizer Nero en is hij gedood. En in alles als je die brief leest blijkt een diepe liefdesband tot Timotheus, die zijn wortels heeft, niet zomaar ergens, nee, die zijn wortels heeft in hetzelfde geloof. Paulus, de oudere Paulus, en de jonge Timotheus, ze delen in datzelfde geloof. En gemeente, dan kan jong en oud daar zomaar heel dicht bij elkaar komen. Ook al zit je misschien in twee verschillende werelden. Maar door het geloof raak je verbonden. Want ze dienen namelijk hetzelfde doel. Jongens en meisjes, ziet voor je daar, die oudere Paulus, ik zie dat zo voor me, met zo'n ganzenveer voor hem, of dat er al was, weet ik niet, maar dat stel ik me dan zo voor. En dan is de apostel aan het schrijven, steeds weer denkend, wat zal ik verder schrijven? Geïnspireerd door de Heilige Geest, die hem dat ingeeft, ingeblazen heeft. En zo mag hij een brief schrijven aan zijn geliefde zoon. Steeds weer een zin. Helemaal in gedachten bij zijn zoon Timotheus. En voor de deur staat een Romeinse soldaat op wacht. Dat is de werkelijkheid. En we lezen er zo'n diep verlangen in naar Timotheus. Om hem te ontmoeten. Want apostel Paulus die heeft heel wat meegemaakt. Er zijn mensen die heel betrokken waren op hem uit Azië. Die zijn medearbeiders zijn allemaal weggevlucht. Hij is alleen overgebleven. Ze hadden zich allemaal van de apostel afgewend. En dan zegt de apostel, neem een voorbeeld aan Onesiphorus. Dat is in het gedeelte hiervoor, in 2 Timotheus 1. Die was wel werkelijk toegewijd. Anderen hadden de moed niet om Paulus in zijn gevangenschap op te zoeken. Maar Onesiphorus wel. En Paulus hoopt dat Timotheus hem nog voor de winter kan bezoeken. Dat lezen we in 2 Timotheus 4. Maar wat een bemoediging geeft hij mee. Hij, de apostel in Rome en Timotheus in Efeze, die ook daar geen gemakkelijke taak heeft. En dan klinkt het, wordt gesterkt in de genade. Het is eigenlijk een bevel, een imperatief. Wees sterk, staat er eigenlijk. Nou, en degene die nu onder ons de Bijbel een beetje kennen, die gaat al een lampje branden. Hé, dit is dezelfde opdracht eigenlijk die Mozes aan Jozua gaf. Daar lezen we ook in Deuteronomium. Wees sterk, heb goede moed, vrees niet en verschrik niet voor hun aangezicht. Want het is de Heere uw God die met u gaat. Hij zal u niet begeven, noch u verlaten. Deuteronomium 31. Timotheus wordt dus opgeroepen om standvastig te blijven. Om vastberaden het evangelie te verkondigen van de opgestane Heere Jezus. Ja, Timotheus, dat moet jij ook weer toevertrouwen aan trouwe mensen. Die op hun beurt weer bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. En nu hoor ik iemand al denken. Want u preekt natuurlijk mee, zegt trouwe mensen. Zijn er wel trouwe mensen? En hoe verhoudt zich dat tot onze tekst? Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Ontrouw, dat is er bij mensen toch zo vaak? Nou, dat wordt de kern van de preek. Dus blijf luisteren. Maar hier wordt een verband gelegd met de mondelinge overlevering. En jongens en meisjes, wij vinden het heel gewoon hè, dat wij gewoon de Bijbel hebben. Die we kunnen lezen, maar in de tijd dat Paulus dat schrijft, waren er alleen wat losse rollen, losse boekrollen, maar was er nog niet de Bijbel zoals wij die kennen. En wat was het dan van belang dat dat woord door overlevering van vader op zoon doorverteld werd? Dat dat steeds weer doorverteld werd. Dus dat moest ook helemaal waarheidsgetrouw zijn. Nou, ik weet niet of jongens en meisjes het wel eens geprobeerd hebben. Mijn dochter doet wel zo'n spelletje. Dan fluisteren ze met, en als je met 10 vriendinnetjes zit en je fluistert aan de een een verhaaltje door. En dat moet je dan aan elkaar doorfluisteren. Moet je eens kijken wat eruit komt als er 10 het hebben moeten doorvertellen. Dan is het alweer helemaal anders. Nou, de apostel, die vond dat juist heel belangrijk dat dat exact goed doorverteld werd. Daar werden mensen in geoefend. Tot op de dag van vandaag in het Jodendom moeten heel veel kinderen nog heel veel teksten helemaal uit hun hoofd kunnen opzeggen. Dus die mondelinge overlevering was heel belangrijk. Want dat vormde namelijk de ruggengraat van de gemeente. He, dus ik zou maar zeggen, als er een catechisatie is of wat dan ook, leer de teksten uit je hoofd. Om ze ook weer door te kunnen geven. Het waren hier waarschijnlijk ook mensen die de bevestiging van de jonge apostel, de jonge Timotheus hebben meegemaakt. Ze hadden de handoplegging gezien. En zo moest Timotheus er ook zorg voor dragen dat die mensen dat ook weer met apostolisch gezag konden doorgeven. Nou, dan kom ik eigenlijk al bij een toepassingsvraag, om maar zo te zeggen. Want hoe zit dat met ons, gemeente? Zijn wij trouwe mensen die bekwaam zijn om het woord van God door te geven? Om aan anderen te onderwijzen. Nou, ik weet het. In eerste instantie zal hier apostel Paulus bedoeld hebben mensen die in de bediening staan. Die zich geroepen weten om het woord van de God door te geven. Van Gods wegen. Nou, dan maar gelijk de vraag. Misschien zitten hier wel jongeren die hiermee worstelen. Ik hoop het eigenlijk. Jongeren die, of ook, je kunt ook ouder zijn. Maar dat je je gedrongen voelt, geroepen voelt van Gods wegen om in Gods dienst te staan. En het woord van God door te geven. Die dat verlangen in hun hart kennen. Oh nee, niet trouw in jezelf. Dat zullen we straks ook wel horen. maar mensen die God roept om zijn evangelie door te geven. Maar ik weet het ook, gemeente, niet iedereen kan predikant worden. En dat hoeft ook niet. Maar ik wil het vanmorgen ook breder trekken. Ouders en het gezin. Hoe staat het met uw trouw aan het woord van God? Dat betrouwbare woord van God in uw gezin, welke plaats heeft het? Hoe geeft u dat door aan uw kinderen via die overlevering, weet u? Hoe staat het met uw huisgodsdienst? Op welke manier gebeurt dat? Gemeente, als ik dit zeg, spreek ik net zo goed tegen mezelf. Begrijp me goed hoor, ik wil er echt niet boven staan vanmorgen. Maar beseffen wij het belang van de geloofsopvoeding? Niet alleen maar feiten doorgeven, ook dat is goed, zeker. Maar hen voorleven in de vrezen des Heren. Kunnen onze kinderen aan ons zien op welke plaats het woord van God staat bij ons? Geven wij, en nou noem ik dat woord toch, als trouwe mensen het betrouwbare woord van God door? En jongens en meiden, ik heb het vorige week nog met mijn catechisanten over gehad. Hoe zit dat met onze gesprekken? Wij zijn van die mensen die, hè, jongeren ook, nou, wij zijn heel goed in bij elkaar komen en gezellig praten. En dat is prima, hè, daar is niks mis mee. Maar waar gaan die gesprekken dan over? Heb je dan wel eens, om eerlijk te zijn, een gesprek die het diepste van je hart laat zien en waarin je iets mag zeggen van wie de Heere Jezus voor je is? Of zijn al die gesprekken maar oppervlakkig? En zeker als je in je vriendengroep jongens en meiden hebt die eigenlijk niet naar de kerk gaan of er amper wat van weten. Mag ik je dan recht op de mal afvragen? Durf jij het aan om die vriend of vriendin nooit te confronteren met het evangelie? Dan zul je zelfs mede schuldig staan aan het oordeel van hem of haar. Ik weet dat het een heftig is, maar het is wel waar. Hoe kunnen wij voor God bestaan als dan het oordeel over ons leven valt en we hebben diegene die ons zelfs lief was, wat onze vriend of vriendin was, nooit op het ene nodige gewezen? Oh, ik weet het wel, dat kost strijd en moeite, jazeker. Dat kost ook heel veel zelfverloochening, jazeker. Dat wil Paulus ook hier aan Timotheus leren. Paulus had het zelf aan de lijve ervaren wat het kostte om dat evangelie door te geven. En ook Timotheus had het aan de lijve ervaren. Want daar waar het evangelie komt, gemeente, daar komt strijd. Dat kan niet anders. En dan geeft de apostel 3 voorbeelden hier in dit gedeelte uit het dagelijks leven om dat te illustreren. Eerst leidt verdrukkingen als een soldaat van Jezus Christus. Hoe doe je dat? Ja, ik weet niet, misschien zijn hier wel jongelui die het leger ingaan of willen. Die word je, als je het leger ingaat, word je helemaal vrijgesteld van andere dienst om te doen. Want je moet je concentreren op je taak om straks een missie te gaan volgen. Dus de overheid betaalt jou helemaal om volledig te oefenen, zodat je bekwaam bent. Je hoeft geen andere dingen te doen. Alleen dat. Nou, hier zegt de apostel Paulus, zo moet iemand die een kind van God zijn leven helemaal gewillig in de handen van de Heer Jezus Christus leggen. Helemaal voor hem beschikbaar te zijn. Dat je vraagt, Heere, wat wilt u dat ik doen zou? Zoals een soldaat vrijgesteld wordt van dienst, zo mag je als dienaar van het evangelie helemaal wijden aan de taak van koning Jezus. Het tweede voorbeeld, dat blijkt niet zo makkelijk misschien uit het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben. En indien ook iemand strijdt, staat er dan vers 5. Dat is eigenlijk het voorbeeld van een atleet. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt, heeft dat woord in zich, atlei. De sporters die moeten de regels hanteren voor de wedstrijd, daar gaat het om. Anders wordt hij gedisqualificeerd. Dan ontvangt hij vernedering in plaats van de prijs. Dus je hebt de regels te hanteren van het koninkrijk van God. En het derde is dat voorbeeld van die landbouwer. Wat een zweetdruppel zijn er nodig voor die landbouwer om uiteindelijk te komen tot de oogst. Maar dan zal de eerste oogst ook zijn voor die landbouwer. Dat is de beloning. Zo verdraagt de apostel Paulus alles om de mensen te bereiken met het evangelie. Opdat zij de zaligheid zouden verkrijgen. Om hen zo te brengen tot de eeuwige heerlijkheid. Gemeente, er ligt nogal een claim op de jonge voorganger Timotheus, vindt u niet? Er ligt nogal een claim op alle voorgangers in Nederland, vindt u niet? Er ligt nogal een claim op alle ouders vanmorgen hier aanwezig. Om hun kinderen hiervan breder te onderwijzen. Dat hebt u beloofd. Vindt u niet? Er ligt nogal een claim, jongens en meiden, op jullie. Als je door genade mag weten een kind van hem te zijn. Een geroepen, getrouwe getuige te zijn van Jezus Christus. Of niet? Of zijn er nou vanmorgen hier mensen die zeggen... Die zuchten. Zeg maar, dat kan ik niet. En je laat het maar gelaten over je heen komen. Oh, dat hoop ik niet. Ik hoop dat je bij jezelf ontdekt dat je dat niet redt vanuit jezelf. Dat je proeft, zeg maar, die zelfverloochening vind ik bij mezelf niet. En die strijd ga ik van mezelf niet aan. Dat je soms misschien wel eens voelt van die wanhoop. Oh God, dat kan ik niet. Nee, dat is ook waar. Dat klopt. En daarom gaat de apostel verder. Want hij sluit dit gedeelte af met die typische manier waar hij wel vaker ook zijn brief mee afsluit. En hier ook een gedeelte weer van de brief. En een manier van troost die hij in de naam van de Heer aan Timotheus mag doorgeven. Ik zei het al, dat laatste gedeelte vanaf vers 11 tot en met vers 13, dat is eigenlijk een lofzang, een hymne. Een psalm zou je bijna kunnen zeggen. Een lofzang die inzet met... Dit is een getrouw woord. Betrouwbaar is het woord. Maar gemeente, deze uitroep heeft alles te maken met onze tekst. Dat zullen we straks wel zien. Dat verband. Want Paulus roept dat op verschillende plaatsen in zijn brieven uit. Dit is een betrouwbaar woord. Het komt wel 5 keer voor in de brief. En we mogen het lezen als een afsluiting van zijn boodschap die hij zojuist gedaan heeft aan zijn jonge zoon Timotheus. Het is het woord van de waarheid, Timotheus. Het is een goddelijke boodschap tot redding van mensen, Timotheus. Maar wat is er nu zo betrouwbaar? Nou, dat is vers 8. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zaden Davids. Naar het evangelie. Dat is het, Timotheus. En zo zeker als wij met hem gestorven zijn, zo zeker zullen wij ook met hem leven. Dus betrouwbaarheid ligt verankerd in het heilswerk van Jezus Christus. Verbondenheid met hem betekent samen sterven, samen leven. Maar ook, zegt hij, samen heersend. Wat een wonder. Daar gaat het om. Dus wat is werkelijk een betrouwbaar leven? Dat is verbondenheid met die persoon, Jezus Christus. Nou, nu de vraag voor jullie allemaal. Of je nou klein zijn, of al oud geworden zijn. Kent uw gemeente deze verbondenheid al? De verbondenheid met de Heer Jezus. Mag u hier door genade ja op zeggen? Daar gaat het om. Geef daar eens eerlijk antwoord op. Voor uzelf. Ken ik hem werkelijk? Zegt u nu alstublieft niet. Ik denk het wel. Of ik geloof wel dat het goed komt. Dat hoor ik zo vaak. Mensen die eigenlijk helemaal niet... Geen belang hebben bij de Heer. Wat je zomaar voelt. de genezen amper een Bijbel in huis is. En dan zeggen ze, ik geloof wel dat het goed komt. Echt gemeente, hier gaat het om. Dit moeten we zeker weten. Dit kan ook geen uitstel leiden. Anders is er vanmorgen geen enkele troost uit de tekst van vanmorgen te halen. En hier zit ook precies de moeilijkheid. Want alleen door een volledige verbondenheid met hem, en alleen daarin kon Timotheus staande blijven, anders niet. In een wereld die vijandig stond om hem heen. Als jij beleidt dat er opstanding is van de doden, dat was in die tijd al een dwaasheid. Zonder die verbondenheid, Timotheus, sta je met lege handen. Oh, en als u het vanmorgen nog niet zeker weet, dan zou ik u willen toeroepen, vlucht tot de Heer Jezus Christus. Zoek zijn aangezicht en leg uw lege handen of strek uw lege handen naar hem uit. Wat weet u nou wat hier nou zo rijk in is in dit gedeelte? Als de apostel Paulus schrijft dat wij met hem gestorven zijn, dan staat die tijdsvorm in de verleden tijd. Hè? Maar dan zegt hij, wij zullen met hem leven en dat is dan tegenwoordige tijd. Dat is het heden. Dus het begint hier, die wetenschap begint hier. Maar het duurt voort. Dat houdt niet meer op. Het houdt met de dood niet op. Is dat dan geen wonder? Zoals de apostel Paulus dat ook in de Romeinenbrief zo mooi zegt. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Van verleden tijd naar het heden, naar de toekomst. Gemeente, kunt u meekomen vanmorgen? Geniet u van deze rijke woorden. Mag ik het maar op de man afvragen, weet u van het moment dat u tot de ontdekking kwam, wie u was, wie u ook was in uw zonde en ongerechtigheid voor God, maar bent u gaan zien dat God u heeft lief gehad met een eeuwige liefde? Dat is toch niet te vatten? Want gemeente, deze wetenschap heeft alles te maken met de onwankelbare trouw van God. Die woorden staan dus ook helemaal in lijn met onze tekst. En ik hoop eerlijk gezegd dat het u steeds duidelijker wordt. Dat het steeds scherper wordt, dat beeld. Want doordat God getrouw blijft, doordat zijn plannen niet falen, doordat hij zichzelf niet kan verloochenen, wat hier ook staat, blijft vast en onverbroken dat hij ons lief gehad heeft met een eeuwige liefde. En wie dat gaat zien, is zo oneindig gelukkig. Dan hebben we zelfs geen flauw benul van hoe gelukkig we zijn. En nu zitten hier misschien jongeren en die zeggen, ja, maar dit pak ik niet helemaal. Dit gaat mijn verstand bijna te boven. Het is te moeilijk. Nou, ik zal het proberen wat eenvoudiger uit te leggen. Jongens en meisjes, jullie weten vast wel wat een tijdsbalk is, toch? Ja, ik denk dat je als je groep 6, groep 7, dan ga je op de geschiedenis, dan ga je de tijdsbalk wel leren. He, een tijd waarin het iets begint en het loopt door. Nou, we zouden van de wereld eigenlijk een tijdsbalk kunnen maken. Dat doe ik op catechisatie wel eens. En zeg je, nou, dan teken je 4000 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus, de schepping. Jaar 0 is de geboorte van de Heer Jezus. En wij leven nu al in het jaar 2019 na de geboorte van de Heer Jezus. Dat is de tijdsbalk. Dat is wel duidelijk. En daartussen zit ergens jouw geboortejaar. Die kun je daar op die tijdsbalk invullen. Nou, wat bedoel ik hier nou mee? Ik hoop dat jij vanmorgen tot de ontdekking komt dat jij werkelijk mag weten dat je met de Heer Jezus gestorven bent. Dat je weet dat jouw zonden vergeven zijn door zijn bloed. En ik haast me om te zeggen, gemeente, dat het voor de een misschien een heel duidelijk moment is die hij zelfs op die tijdsbalk met datum kan toevoegen. En bij anderen gaat dat geleidelijk, dat weet ik. Maar één ding hebben allen vanmorgen hier die de Heere kennen en liefhebben gemeen. Je weet dat je niet zonder de Heere kan. Je weet dat Hij je alles geworden is. Ook al zijn er misschien wel mensen die zeggen, ik durf me niet hardop voor een kind van God uit te geven. Maar toch is het noodzakelijk, gemeente, dat we op de tijdsbalk van ons leven, zodat zeggen van geboorte naar het einde van ons leven, dat wij het kunnen invullen, dat wij weten dat de Heer Jezus Christus zijn leven voor ons gegeven heeft. Dat mag nooit vaag blijven. En daarom de vraag, kun jij dat op de tijdsbalk van je leven invoegen? Het is nodig om getroost te leven en zalig te sterven. En als je dat nou door genade mag doen, jongens en meiden, want daar hoef je niet oud voor te zijn, hoor. Echt niet. Dan ga je nog meer zien. Dan ga je zien dat onze tijdsbalk altijd een begin en een eind hebt, hè? Van waar je geboren bent en als je gaat sterven. Dat is altijd met eindjes duidelijk. Maar dan ga je zien dat de tijdsbalk van God geen begin heeft en geen einde. Dus als dan de apostel Paulus zegt dat wij met Christus gestorven zijn, dan is dat al ver gebeurd voordat jouw tijdsbalk maar begon te lopen. Dat is al vanaf de eeuwigheid een plan van Gods trouw en genade uitgedacht om het offer te gaan brengen, om de schuld te betalen. Dus dat kunnen wij geen begin zelfs aangeven. Omdat God onveranderlijk is. Omdat God eeuwig is. En dan gaat zijn verlossingswerk dus al zo oneindig ver vooruit, vooraf aan ons leven. Dan kun je het niet begrijpen dat God nu van eeuwigheid al naar jou heeft omgezien. Al een plan voor jou had. En weet je wat als een wonder is? Die tijdsbalk, zei ik, die heeft ook geen einde. Want de apostel Paulus zegt, wij zullen ook met hem heersen. Dus dat betekent, daar zit toekomst in. Onze ervaring van die verlossing, ja, dat ligt in het heden. Dat ligt op de tijdsbalk. Maar het plan van God wat hij uitgedacht had, lag al in het verleden wat wij niet wisten. En dat heersen zal zijn tot in eeuwigheid. Dat heeft dus geen begin en een eind. Dat zien we pas na onze dood ook, hoe volkomen dat is, hoe volmaakt. Dan zullen we met hem heersen tot in eeuwigheid. Maar heel bijzonder, nu komt de waarschuwing. Je kunt bijna niet voorstellen. Je zou bijna zeggen, heeft de apostel dat wel goed gehad? Want er staat er ineens, indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Je zou zeggen, hij heeft de hoogste tonen op het orgel aangeslagen. En ineens dreunen daar de diepe bastonen in je oren. Ineens klinkt het, indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Dat kan toch bijna niet? Je vraagt je dan af, is er dan afval der heiligen? En hoe verhoudt zich dat dan tot onze tekst? God is getrouw. Indien wij ontrouw zijn? Nou, dat zijn goede vragen. Waarbij het maar gelijk duidelijk moet zijn, gemeente, dat die diepe bastonen helemaal blijven staan. Ik denk dat we hier in de eerste plaats moeten denken aan de valse profeten die er ook in Efeze waren. Mensen die afgevallen waren van het geloof. Dwaalleraars. Mensen die het geloof verloochend hadden. Het gaat dus om mensen die uiteindelijk niet echt met Christus gestorven zijn. En dus ook niet met hem zijn opgestaan. Dat kan niet. En ze zullen in het laatste oordeel daarom ook geen stand kunnen houden. Er was geen waar geloof. Er was misschien wel godsdienst, maar er was geen geloof. Er was geen vast vertrouwen gewerkt door de Heilige Geest. En als dan de vervolgingen komen, als de beproevingen komen, dan zal het geen stand houden. Het gaat dus hier om het woord van de waarheid. Heeft de Heer Jezus dat zelf niet gezegd? Velen hebben in mijn naam geprofeteerd, ja, zelfs duivelen uitgeworpen. En toch zal hij zeggen, ik heb hen niet gekend. Kijk, gemeente, dat is geen afval der heiligen. Dat is het verschil tussen het schijngeloof en het ware geloof. Ik las in een verklaring, en tot mijn deugd eigenlijk, een moderne verklaring, een Duitse verklaring. En die zei dit, deze verloochening geschiedt niet alleen in vervolgingstijd, maar het gebeurt ook vandaag, als het verstand zich boven het geloof verheft. De gemeente moet ervoor waken dat het boze hart van het ongeloof uit mensenvrees of uit geldingsdrang ervoor zorgt dat de naam van de Heere verzwegen wordt. Is dat niet waar, gemeente? Jongens en meiden, herkennen jullie dit? Want nu gaat het erom spannen. Dit gedeelte. Hier wordt het ware geloof zichtbaar ten opzichte van het schijngeloof. En ik besef heel goed welke strijd dat is. Juist als je misschien hier zit als jongere en je bestudeert. Je zit in een omgeving waarin alles betwijfeld wordt. Mensen die je verachtelijk aankijken vandaag de dag. Als je gelooft in een God die wonderen doet. Geloof je echt nog, ik heb het al vaak genoeg naar me toe gekregen. Geloof jij echt nog dat de wereld in 6 dagen geschapen is? Als je gelooft dat er een zondeval is. Waarbij mensen komen te staan voor het oordeel van God. Dan kun je zelfs bij mensen die vandaag de dag zich christenen noemen. Meelijwekkend worden aangekeken. God is toch liefde? Een theïstische evolutie is toch ook wat? Noem maar op. En wat is het dan belangrijk dat wij vanuit dit betrouwbare woord gevoed worden? Want wat kan dat een worsteling zijn, ook als jongere? Maar ook als je ouder bent. Als je ervaart tussen die verschillende werelden te staan. De wereld van God en zijn dienst en de wereld waarin je staat. Dat je de geest van je tijd zo voelt en je voelt dat je meegezogen wordt. Waarin ineens geen zekerheid meer bestaat. Waarin uiteindelijk alles onbetrouwbaar lijkt. Oh, ik geloof dat velen van jullie jongens en meiden in zo'n spagaat zitten. Dat je dat voelt. Wat is waarheid? Zoals mijn kattegezante zei. Maar ik merk zo weinig van God. Is hij er wel? Dan kan ik je niet laten vanmorgen om je op dat ene zinnetje te wijzen. Dit is een getrouw woord. Dit is een getrouw woord. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Want hij kan zichzelf niet verloochenen. Dat woord geeft kracht. Voor u en voor jou, die het nou zo vaak moet zeggen. Ik ben aangetast, o God, door de geest van mijn tijd. Ik twijfel aan alles. Ik twijfel aan God. Ik twijfel aan mijn Bijbel. En aan mezelf. En je wordt er zo moedeloos van. Want je wilt zo graag dat het anders is. Vanmorgen mag ik het u verkondigen. Iedereen die dit woord, dit betrouwbare woord, mag omarmen. Door het werk van de Heilige Geest. In zijn of haar hart. Die komt vanmorgen niet bedrogen uit. Die zal iets gaan verstaan van dat zeker weten. Dan zullen we het gaan ervaren wat onze belijdenis zo mooi zegt. Hè? De Heidelbergse Catechismus. Dat niet alleen anderen, maar ook mij. Vergeving van zonde. Eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Van God geschonken wordt. Uit genade. Door het offer van de Heer Jezus Christus. Voor u of voor jou. Maar dat geldt. Mag gelden. Indien wij ontrouw zijn. Hij blijft getrouw. En dat mocht juist Timotheus bemoedigen. Dat mocht Petrus de verloochenaar bemoedigen. Dat mocht David de zondaar bemoedigen. Dat mocht Paulus zelf bemoedigen. Hij die zichzelf als een ontijdig geborene noemt. Dat is toch onvoorstelbaar? De gemeente, toch wil ik de betekenis van deze tekst nog wat scherper inkleuren. Ik hoop dat hij al als het ware steeds duidelijker wordt, maar nu gaan we de rand eromheen zetten, zou ik zeggen. Want in deze tekst moet heel goed duidelijk zijn dat hier niet de ontrouw van mensen centraal staat. Dat kunnen wij wel gauw doen, omdat het ons troost geeft, dat weet ik. Maar eigenlijk zegt de apostel Paulus dit. Wat de mens ook doet, wat zelfs Gods kinderen hem aandoen, verandert aan God helemaal niets. Want hij blijft van eeuwigheid dezelfde. Om maar heel, en ik bedoel het heel eerbiedig, om maar zo te zeggen, de Heer heeft onze trouw helemaal niet nodig. Hij verandert er niet van. Misschien staat er in uw Bijbel ook wel een verwijzing naar het Bijbelboek Numeri, Numeri 23, vers 19. En dan zie je dat, als je dat opzoekt, dat daar Bileam spreekt. Ja, Bileam, weet u wel? Die ontrouwe profeet, die uiteindelijk ook omkwam. Die ook zo'n huichelaar bleek te zijn. Maar die moet in naam van God dit uitspreken. God is geen man dat hij liegen zou. Nog een mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen? Of spreken en niet bestendig maken? Nou, hier gemeente ligt onze troost. God is de onveranderlijke. Wat mensen ook doen. Wat wij zelfs na ontvangen genade ook doen. God verandert nooit. Zijn belofte die hij eenmaal aan u gedaan heeft, die zal hij stand houden. Doen stand houden. Is dat geen wonder? Onze ontrouw verandert niets aan zijn trouw. Verandert niets aan zijn betrouwbaarheid. Waarom? Hij kan zichzelf niet verloochenen. Dat is het geheim. Hier zien we iets van het mysterie van wat God is. De grote schepper aller dingen ziet uit zijn ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Uit zijn vaste woning, waar hij heerst als koning, waar zijn lof, zijn eer klinkt door al de bogen, zien zijn goddelijk ogen op al het mensdom neer. En nu de cruciale vraag aan u en jou. Geeft dat je nou rust? Te midden van een wereld die onbetrouwbaar is en lijkt. Waar politieke grootheden tegenover elkaar komen te staan. Die onbetrouwbaar blijken te zijn. Te midden van uw eigen leefomgeving, uw eigen familie soms. Of zelfs in je eigen huwelijk. Waarbij blijkt dat mensen onbetrouwbaar zijn. En nog dichterbij. Mijn eigen hart, o God, is onbetrouwbaar. Dat je het uit moet roepen, o God, ik ben ontrouw. Ik ben het niet waard dat u naar mij omziet. En dat gebed is nodig hoor. Daar waar de Heer Jezus ons dat heeft leren bidden. Leid ons niet in verzoeking en verlos ons van de boze. Was zo nodig. Maar dat we nou onze ontrouw met onze zwakheid naar God gaan die trouw is aan zijn belofte. Dat onze Heer Jezus Christus kwam naar deze aarde. En zijn offer blijft nou voor eeuwig bestaan. Dat plan wat hij al had uitgedacht vanuit de eeuwigheid. Onze Heer en Heiland is de weg van lijden gegaan. Hij is de dood ingegaan. Maar hij is opgestaan en hij leeft tot in alle eeuwigheid. En dat loflied dat voert als het ware de apostel tot dat wonderbaarlijke licht van de onwankelbare trouw van God door onze Heer Jezus Christus. Hij die trouw is aan zijn belofte. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijnen uit. Hij roept die allen, die het heden kent en de toekomst overziet, laat van zijn woord geen ter aarde vallen. en het werk der eeuwen, dat zijn geest omspant, volvoert zijn hand. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenk. Gemeente, moet ik nog zo'n betrouwbaar woord noemen? Wat dacht u van dit woord? Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Verloren, onbetrouwbare mensen wil hij zaligen. Wil hij trekken met koorden van eeuwige liefde. Groot is uw trouw, o God, elke morgen weer opnieuw. En wat dacht u van dit woord? Kom dan en laat ons samen rechten, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Jesaja 1. Ja, deze God kan zichzelf niet verloochenen. Daarom nog één keer de vraag. Ben jij ontrouw? Ga met je ontrouw naar hem. En belijd je schuld. Leg je aan zijn gezegende voeten neer. En ervaar zijn goddelijke trouw. Want God is een God die niet liegen kan. En verbonden met hem zul je eeuwig leven. Ja, zul je met hem heersen. Wat een rust. En wat een vrede voor u, kind van God, hier vanmorgen in Vriezeveen. Hier ligt de troost van zijn kerk. Jezus Christus. En die gekruisigd. Hij, de grote levensvorst, heeft voor ons betaald. Al onze zonden voor eeuwig weggedaan. Hij heeft ons volkomen verlost. En wij zullen voor eeuwig met hem heersen. Wat een vreugde zal dat zijn. Straks vereend te zijn met hem. In die stad, met paarlenpoorten, in het nieuw Jeruzalem. Daar mag ik met al mijn ontrouw zien. God is getrouw en machtig. Amen. Gemeente, zullen we samen ook gaan zingen van een psalm van Gods trouw. Psalm 115, vers 6 en 7. Vertrouwt op God, gij allen die hem vreest. Hij is altoos hun schild, hun hulp geweest. En ook het zevende, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Psalm 115, vers 6 en 7. Gemeente, laten we de Heere samen danken en ook voorbeden doen. Trouwe en genadige, ja, betrouwbare God in de hemel, u die van eeuwigheid bent en tot in eeuwigheid. U die een God bent die geen één van uw beloften op deze aarde gedaan zal laten vallen. U die de onveranderlijke bent, waar mensen u totaal niets kunnen beschadigen. O Heere, wij komen tot u met onze onbetrouwbaarheid, waar wij mensen soms zo betrouwbaar lijken en waar het zo ineens totaal anders kan zijn. Bent u die gans andere. En wij bidden, Heere, wilt u die belofte die u gedaan hebt, wilt u die waarmaken? Ja, die belofte die u gedaan hebt toen wij hier als klein kind, hier of elders, het teken en zegel van uw heilig verbond aan onze voorhoofden bevestigd kregen. Toen daar mocht klinken, ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij pleiten op dat verbond, o God, wat u eenmaal sloot. Zodat wij allemaal, geen één uitgezonderd hier vanmorgen aanwezig, een kind van u mogen zijn en de vergeving van de zonden met eerbied gesproken op de tijdsbalk van ons leven kunnen invoegen. O, wij klampen ons aan u vast, Heere, daar waar wij dreigen te verzinken in onze betrouwbaarheid of de betrouwbaarheid om ons heen, steunen wij op uw trouw. En wilt u het allemaal, Heere, diep in het hart doen doordringen. Juist ook onze jongeren die zo staan in een wereld die er soms zo haaks op staat, waar ze meelijwekkend worden aangekeken omdat ze in u geloven. Geef hen kracht, Heere, juist als dat strijd, als dat zelfverloochening kost. Heere, wilt u nabij zijn. Heere, zo bidden wij u ook voor de nood en de zorg die er is in de gemeente. En dan bidden wij voor de familie Stuut, met name ook Rianne Stuut, die uit het ziekenhuis is thuisgekomen. Maar Heere, u kent ook de moeite, ook dat er nog zoveel zorgen zijn, dat ze ook nog maandenlang het bed zal moeten houden. En dan bidden wij, Heere, wilt u ook daarin voorzien, geeft u kracht, geeft u hulp en wilt u ook nabij zijn. U bent de levende God die zorgt. Ook daarin pleiten wij op uw trouw, o God. O wilt u met uw trouwe vaderhanden om dit gezin heen staan. En Heere, dan mogen u ook danken dat mevrouw Abink afgelopen woensdag 82 jaar mocht worden. Zegen haar ook op de hoge leeftijd die zij bereiken mag. En mag zij ervaren, Heere. Ja, als ze terugkijkt in haar leven, als ze het wonder steeds meer gaat zien van uw trouw en goedheid. En wilt u in de avond van haar leven haar nabij zijn. En mag zo alles uit uw goddelijke hand ook in haar leven gekend worden. Heere, zo leggen we het alles in uw hand. We bidden voor de zieken die er zijn, die niet met naam of toenaam genoemd zijn. U kent hen, Heere. Wilt u nabij zijn als soms in de stilte zoveel geworsteld wordt. Ook vaak naar die waarom-vraag, o God. O, geef ons dat onze blik gericht mag zijn in uw vaderhart, op uw trouw en op uw goedheid. Heere, zo bidden wij ook hiervoor. Plaatselijke overheid hier in Frieseveen en daarbuiten, burgemeester, wethouders en gemeenteraad, geef hen kracht en wijsheid, maar boven alles dat ons land en ook hier Frieseveen bestuurd mag worden vanuit uw goddelijk woord. We bidden u voor onze vorstenhuis, heren, wilt u hen zegenen in alles, maar boven alles, geef ook werkelijk die verbinding met u, de Heere Jezus Christus, want zonder dat kan het niet. En Heere, zo bidden wij u ook voor een betrouwbare overheid. Ook in besluiten die genomen worden. Ook als het gaat om het boerenbedrijf, Heere, waarin zoveel ook staat te wankelen. Heere, geef dat zij betrouwbaar mogen handelen in uw naam. Heere, zo bidden wij u ook voor het werk van de zending. Uw woord wat wereldwijd verspreid mag worden, breidt uw koninkrijk uit. En doe ook daarin naar uw belofte. En zo leggen we ook uw volk Israël voor u neer. Zegen, o God, en wees nabij. Doe ook daarin naar uw belofte. Want u hebt het beloofd dat heel Israël zal zalig worden. En wij zien uit naar uw belofte. Heere, zo leggen we het alles voor u neer. Wij vragen om vergeving van al het zondige. En zegen alles wat van u is. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we samen nog tot slot zingen van Psalm 3. En daarvan het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. En wat er verder volgt in Psalm 3, het tweede vers. Gemeente, laten we heen gaan in vrede met de woorden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u, zij al de eer. Amen.
Zegen u.